Ja, we gaan weer verder. En we hebben net gezien welke gevaarlijke leer het is als je een geestelijke boodschap in de natuurlijke wereld wil realiseren. En dan krijg je bijvoorbeeld, de kerk is er al. En die kinderen, dat zijn verbondskinderen. Dus die zitten in dat verbond. Dat behoort ook tot Israël. Je hebt priesters, je hebt de doop, de besnijdenis. Dat is de doop. En dan daarnaast heb je het ook een natuurlijk Israël. Nou, kunt u begrijpen dat dat botst? Kijk, als wij zeggen wij zijn het geestelijk Israël, dan hebben wij helemaal geen problemen. Wij zijn het geestelijk Israël omdat we inwoners zijn van het nieuwe Jeruzalem. Nou kan een Jood daar bezwaar tegen hebben. Want die gelooft er toch niet in? Als ik nou zeg, ik ben een inwoner van het nieuwe Jeruzalem. Iemand die in Nieuw Amsterdam woont, die heeft toch geen last van Oud Amsterdam? Nee. En Nieuw Holland, dat is toch Holland niet? Nieuw Holland is dus als vroeger Australië. Ja. En zo moet je maar zien. Kijk, wij zien Israël nou later, die mensen. En die hebben een geloof. De Arabieren hebben ook een geloof. Maar het is vandaag in de dag zo dat men zegt, dat is een buldervolk. En je mag zelfs geen evangelie aan die mensen meer verkondigen. Want dat wil men niet meer. Men wil niet, de OJEC bijvoorbeeld, dat is het overlegorgaan van Joden en Christenen. Dus overleg Joden en Christenen. Nou, daar zegt dokter Schoon, je mag ze de evangelie niet meer brengen. Alleen een gelijkwaardig discussie. Ja, maar juist die discussie leert hij niet. Ja. Heer, die zegt eerst de Jood en dan de Griek. Maar je gaat het eerst mijn evangelie verkondigen. Ja. En dan ziet u hoe een valse leer, hoe die steeds verder gaat. En dan zegt, het zijn toch allemaal christenen. Nou, die vee die begint weer te werken, weet je wel. Onderaan, bij gelijk, en dan die benen die gaan steeds verder. Er zal een christendom zijn dat steeds meer de geestelijke wereld ingaat. En er zal een christendom zijn dat steeds meer in de zichtbare wereld iets wil bereiken. Ja. En dat jodendom heeft ook alles in de zichtbare wereld. Nou, en ze zullen dat discussiëren en nooit elkaar vinden. Dat is het droevige. Maar daar leven wij middenin. Want het is ongekend toen ik in de Pinksterwereld kwam. Ja, toen geloofden wij wel dat Israël aan het einde der dagen een grote massaal zou behouden worden. Zoals Paulus dat zegt. Daar zijn wij er blij om. God heeft het volk niet verstoten. Ja, dat volk is niet afgeschreven. De duivelen, die zijn afgeschreven. Bemoeit God zich niet mee. Maar God heeft het volk niet afgeschreven. Maar zij mogen zich altijd nog bekeren. En ze zullen zich bekeren. En nu gaan we weer eens verder met hoe wij er dan verder ons moeten ontwikkelen in de geestelijke wereld. Want dat is voor ons natuurlijk van evident belang. Dat wat Jezus zegt, zoek maar eens op als u wilt. Johannes 16, vers 17. Johannes 16, vers 17. Daar krijgen we het tijdperk van de geest. Want zoveel als men in onze tijd schrijft over het Jeruzalem van vandaag, al die christelijke bladen tegenwoordig staan er vol van. Of je nou Gouden Schoven neemt, of de oogst, of het zoeklicht, het is allemaal Israël. Maar schrijven ze ooit wel eens over het nieuwe Jeruzalem? Moet eens kijken of ze er ooit over schrijven. Of ze ooit over het nieuwe Jeruzalem schrijven. Paulus zegt, dat is mijn moeder. En dan staat er in Johannes 16 vers 17. Ik bedoel 14 hoor. 14 vers 17. Johannes 14 vers 17. En 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Als Jezus dat zegt aan het einde van zijn aardse leven, dan kun je merken dat Jezus heen wijst naar een nieuw tijdperk. Hij zegt, ik zal een andere trooster geven. Een trooster, een parakletos. Para, dat betekent naast. En kletos, dat betekent roepen. Roepen. Die naast je geroepen wordt. Waarom? Om je te helpen. En daarvoor zeggen ze ook wel eens een advocaat. De Heilige Geest is een advocaat. Een pleitbezorger. Want die hebben je naast je om je te helpen. Ja. Dat para, dat kennen we wel. Ja, als je uit de lucht springt en een vliegtuig, dan moet je een para naast je hebben. Schiet. Ja. En schiet, dat is een val. Die je naast, bij je vallen gebruikt. Die je naast je hebt. En dat trooster zou je dus ook heel goed kunnen vertalen. Je hebt ook een boekje dat heet zo De Helper. De Helper. De Heilige Geest is onze helper. David zei al, och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Ja. En hij zal ons in alle waarheid leiden. Ik zal u een andere trooster geven. Dat woord andere, dat kan bij ons twee betekenissen hebben. Andere. Ander kan zijn van een heel ander soort. Een andere. Maar in het Grieks heb je twee woorden. We kennen het wel. Allos en heteros. Heteros. Weet je wel, heteroseksueel bijvoorbeeld. Dat is anders. Maar er staat allos. Een ander, maar soortgelijk. Heteros betekent een ander, maar van gelijke soort. Van ongelijke soort. Hetero. Heterogeen, dat is van een ander soort. Als je zegt een bevolking van heterogene bestanddelen, dat wil zeggen, je hebt een andere soort mensen die wonen. Maar daar staat werkelijk dat andere, dat betekent van dezelfde soort. Jezus bedoelt, ik zal je een geest geven die bij je past. De Heilige Geest is niet een geest van een andere soort. Er staat niet heteros, en wij kennen dat woord dus uit verschillende woorden, heterogeen. Heteroseksueel, nietwaar? Dat is tussen de soorten, ander soort. Maar daar staat alles, dat is van dezelfde soort, een ander, maar van dezelfde soort. Dus de Heilige Geest is een geest die bij mij past. Een boze geest past eigenlijk niet bij mij, dat is van een ander soort. En door de doop des geestes ontvang je die. En dan word je een eenheid met die geest. Wie zich aan de Here hecht is. Ja, en daar hebben ze van gemaakt. Eén geest is één, staat er. Moet u maar eens opzoeken in 1 Korinthe. Dan staat geest, staat tussen haakjes. 1 Korinthe. Er staat wie zich aan de hoer hecht is één vlees met haar. Wie zich aan de Heer hecht. Dat is 1 Korinthe 6. Vers 17. Maar die zich aan de Heer hecht is één geest. Punt. Zie je het? Dat tussen haakjes staat met hem. Is één geest. Ik zou zeggen is één geestes. Is één geestes. Wie zich aan de Heer hecht is één geestes. Je wordt één geest. Zoals Paulus zegt, wie zich aan de hoer hecht is één vlees. Wie zich aan de Heer hecht is één geest met hem. Waarom? Omdat je bij elkaar past. Die geest die hecht zich aan ons tot een eenheid. En dan kun je niet zeggen, daar heet de ene geest en daar heet de andere geest. Want je bent één geworden. Als Adam en Eva gezondigd hebben, dan moeten ze weg van die boom des levens. En weet je wat dan de Heer zegt? De mens is onzer één geworden. Maar herinner je het niet? De mens is onzer één geworden. Nou, hier kun je zeggen, de mens is onzer één geworden, in gunstige zin. Als een eenheid zijn we geworden. En dan staat er in Hij zal u alles leren en te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Dat staat dan in Hij zal u alles leren en te binnen brengen wat u gezegd hebt. En waar staat dat ook alweer? Wat? In vers 26, ja. Heel gelijk. Terwijl, er staat in Johannes 14, vers 26, terwijl ik nog bij u blijf, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u bijeenbrengen en u te binnenbrengen al wat ik u gezegd heb. Dat is inspiratie. Te binnenbrengen. Dus die geest die brengt in u binnen gedachten, bijvoorbeeld uit het Nieuwe Testament, die Jezus uitgesproken heeft. Dat is één. Maar Johannes zegt al, er zijn zoveel woorden die Jezus uitgesproken heeft, die nooit opgetekend zijn. Maar die geest die weet ze wel, die kan mij ook de woorden van Jezus binnenbrengen, die niet opgetekend zijn. Dat is logisch. Want hij zal u alles te binnen brengen wat ik u gezegd heb. Dus, en hij, die geest die kan mij ook te binnen brengen wat Jezus op het ogenblik denkt. Want die geest, dat is zijn geest. Dus ik kan gedachten uit de Bijbel krijgen die ik kan bij elkaar voegen tot een nieuwe gedachte. Ik kan ook een gedachte krijgen van Jezus die ik in de Bijbel niet vind, omdat het doodinvallen niet opgetekend is. Maar ik kan ook een gedachte krijgen die hij nu bezig is voor onze tijd door te geven. Dat is alles. Alles te binnenbrengen. Alles leren en te binnenbrengen. Te leren. De Bijbel noemt hem daarom ook de leraar ter gerechtigheid. Hij is de leraar ter gerechtigheid. Dat staat in Joël. In dat bekende, beroemde hoofdstuk van Joël, dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dat begint met die leraar ter gerechtigheid. De Heilige Geest is dus een leraar. En een leraar, als die les geeft, die moet optimaal kennis hebben van wat die les geeft. Dus die Heilige Geest moet alles weten om door te geven. Als iemand wiskunde geeft, moet hij boven zijn leerlingen staan. Anders kan hij wel een biezje pakken. Dat is een leraar. Als een leraar niet minder weet dan zijn leerlingen, dan lachen ze hem uit. Niet waar? Dan komen ze met sommen en dan zeggen ze, hij kon hem lekker niet vinden. Dat was vroeger dan, weet je wel, als je een som kon verzinnen, die je niet op kon lossen, een schrik. Dat is, maar u voelt wel, een leraar tracht in mij zijn kennis over te brengen. En mijn geest neemt die kennis over. Door de Heilige Geest. Die Heilige Geest is een leraar die het in mij overbrengt. Dus daarvoor zeg ik, wij moeten diezelfde soort geest hebben. Als een leraar les geeft, dan moet hij werken met begrippen die een leerling heeft. En die moet hij uitbreiden, moet hij opbouwen. Nou, dat doet de Heilige Geest ook. Hij moet onze begaafdheden tot volmaaktheid brengen. Hij heeft zichzelf volmaakt. Nou, een leraar die moet zeggen, ja, tenslotte, je moet net zoveel weten als ik. Hij moet onze begaafdheden op een hoger niveau brengen. Kijk, want de Heilige Geest heeft gaven. Begaafdheden noem ik ze liever. Wat is dat? Nou, dat hij op mijn begaafdheden inspeelt. En mij dan van een natuurlijk mens een burger maakt in het Rijk der Hemelen. En dat ik daar mijn begaafdheden kan gebruiken. Wij zijn bewoners van een nieuwe wereld. En door zijn onderricht stimuleert hij in mij, in u, die begaafdheden die u hebt. Om ze op een hoger plan te krijgen. Ze moeten ontwikkeld worden. Kijk, de Heilige Geest speelt op u in. En wat u heeft, moet ontwikkeld worden. Ik zal u een voorbeeld geven. Kijk, want wij moeten kunnen functioneren in de onzienlijke wereld. Net zo goed als je moet kunnen functioneren in de zichtbare wereld. In de natuurlijke wereld functioneer je door je gaven. Door je aangeboren gaven. Ingeschapen gaven heb je. En die ingeschapen gaven, die brengt een onderwijzer tot ontwikkeling. Brengt je moeder tot ontwikkeling. Die brengt de omgeving tot ontwikkeling. Maar nu zijn er, maar die gaven die moeten nog een stoot krijgen van de Heilige Geest. En dan kun je met die gaven in de geestelijke wereld functioneren. Kijk, het is een ontwikkelingsproces. Je moet toch ook horen. Kijk, wij horen in de zintuigelijke wereld met onze natuurlijke oren en met onze natuurlijke ogen zien we. Nou, je moet ook kunnen zien met je geestelijke oog. En horen met je geestelijk oor. Dat behoort dus tot je geestelijk lichaam. Daar moet je mee kunnen zien en horen. Als wij zeggen, ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, heb ik aan deze ogen niets. Dan moet er iets anders in mij ontwikkeld worden. In die innerlijke mens. Er staat, opdat de mens Gods volkomen zij en tot alle goed werk volkomen toegerust. Nou, wat is nou die toerusting? Je moet toegerust zijn. Ja? Als je ergens voor toegerust bent, dan moet je voor geleerd hebben. En hoe meer je ervoor geleerd hebt, hoe beter. Nou, dat is toerusting. En nu die Heilige Geest, die rust mij toe. Dat ik iets kan, wat ik vroeger niet kon. Maar met de begaafdheden die ik had. Ja, als iemand een muzikaal is en hij krijgt nooit geen les, dan heeft hij er zo weinig aan. Maar dan zal zijn pianoleraar, die zal hem toerusten dat hij kan spelen. Nou, en nu doet de Heilige Geest dat ook in ons. Die rust ons toe. Kijk, wij hebben van bijvoorbeeld een natuurlijke wijsheid. En die is nodig in de natuurlijke wereld. Maar die natuurlijke wijsheid, die is onderworpen aan de God van deze eeuw. Dat merk je telkens. Dan zeggen de mensen tegen je, je moet dat doen. En waarom zeggen ze dat? Omdat ze redeneren vanuit het natuurlijke denken. Dan zeggen ze, ja, de dokter heeft het gezegd, dus je moet dat doen. Dat is een redeneren, dat is niet fout. Dat is een natuurlijke wijsheid. Maar die staat onder beheersing van de God deze eeuw. Want laten we zeggen, een paar honderd jaar geleden zou zo iemand heel anders wat zeggen. Die zou met de wijsheid die hij had misschien een heel ander medicijn voorschrijven. Dat is een natuurlijke wijsheid, is afhankelijk van de ontwikkelingsgang van de mens. Van de God deze eeuw, staat er. Ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is, altijd. Maar daar is onze wijsheid al onderworpen. En wat de wijze als wijsheid verkondigen, straks is een ander die het wegredeneert. Ja, of hebben we dat nooit gehoord, dat lied? Nee, dat is de God. Dat is de gewoon waarom de natuurlijke mens zich aan onderwerpt. En dat zei de genestetten, die zegt, Wat ons de wijze als wijsheid verkondigt straks, is een ander die het wegredeneert. Nou, dan krijg je een andere wijsheid. Ja. En wij leven in die tijd dat er ontzaggelijk veel weggeredeneerd wordt en dat er wat anders op de plaats komt. Ja, denk aan de atoomtheorie en denk maar aan alle wetenschappen die ze op het ogenblik hebben. Dat is ongelooflijk wat er toeneemt. Maar de geest, als die op mijn wijsheid werkt, dan openbaart die de verborgen wijsheid. Dat is een wijsheid die verborgen is voor de natuurlijke mens. Die snapt het niet. Paulus zegt, de wijsheid Gods is een dwaasheid voor de natuurlijke mens. Maar die wijsheid wordt in mij geopenbaard. Waarom? Omdat die geest in mij daarop werkt en inspeelt. Want die geest die doorzoekt alle dingen, ook de diepte Gods, ook de mysteries van God, en die maakt dat in mij bekend, en dan kan ik vooruit in die geestelijke wereld. Dat is nou mijn behoefte. Om door die geest de dingen te zien uit de geestelijke wereld. Maar dat is met de gaven die ik heb. Maar die ontwikkeld worden, want elke gave moet ontwikkeld worden, anders kun je er niks mee doen. Want anders, ja, dan kun je zeggen, dom geboren en nooit iets bijgeleerd. Niet waar? Kijk, als iemand ziek is, dan is in die man, in die mens, is een natuurlijke gave van verweer. Zijn lichaam zal reageren. Hij heeft dus in zich een gave van genezing. Als ik een wond aan mijn hand heb, dan is die gave van genezing dat die hand vanzelf geneest. Ja, vanzelf. Door die geest van mij, die omgeving helemaal in beweging brengt om die cellen er weer bij te maken, te vernieuwen en het verkeerde af te voeren. Dat is toch zo? Ieder mens heeft toch dat hij. Ze zeggen, nou, je gaat maar wat rusten en ik heb wat rust nodig, ik kom vanzelf alweer bij. Ja. Je geneest vanzelf, dat wil zeggen door de gave der genezing. Maar ik kan ook ziek zijn dat mijn gave van genezing tekort schiet. Dan werk ik niet meer. En dan zegt de Bijbel, de geest komt je zwakheid te hulp. Heb je het in de gaten? Hij komt mij te hulp. Want hij is toch een helper. En een helper veronderstelt niet dat iemand zegt, oh, ik heb een helper. Oh, nou, je doet het maar. Snap je? Dan ben je geen helper. Een helper is iemand die zegt, zo moet jij doen. En ik zou het je wel voordoen en ik zou je onderwijzen, ik zou je leren. Maar een helper is altijd iemand die zegt hoe ik het doen moet. Dan komt er iemand bij me die en dan zeg ik, joh, leer me dat nou eens. Want ik wil mijn eigen hekje ook schilderen. Nou, dan zal hij mij even helpen. Zeg niet nou voor, dan doe het zelf. Dat is een helper. De Heilige Geest is een hulp. Zoals een vrouw een hulp is tegenover de man. Ja, of andersom. Dus in ons zijn sluimerende krachten. Latente krachten, zou je kunnen zeggen. Sluimerend, die geest opwekt. En dan staat er, de geest die in mij is, maakt mijn sterfelijk lichaam levend. Dus die helpt mijn sluimerende gaven van genezing, opdat mijn lichaam, dat het niet bol kon werken, nou, die helpt in handje. Van binnen naar buiten. Hij komt je te hulp. Jacobus zou zeggen, als er kracht aan toegevoegd wordt. Want hij geeft ook een kracht. Kracht van omhoog. Nou, en die kracht, als die man ziek is en er wordt voor hem gebeden, dan zal de kracht aan toegevoegd worden. En als die man aan de schone poort genezen, dan zegt Petrus dat die man gesterkt wordt. Gesterkt wordt door de naam van Jezus Christus. En in die naam, Jezus zegt, in mijn naam zal die komen. Ja. Dat is kracht toevoegen. Ieder mens heeft de bekwaamheid om talen te kunnen leren. Vreemde talen. Dat kan ieder mens. de ene gebrekkiger dan de ander, maar uiteindelijk kan iemand wel een vreemde taal leren. Kunt u begrijpen dat de Heilige Geest in mij dat stimuleert om ook in de hemelse gewesten te kunnen functioneren met vreemde talen? Dat is niet iets buiten de mens. Dat ligt verborgen in de mens. Alleen het moet gestimuleerd worden. Het moet van buitenaf beïnvloed worden. Want als ze zeggen spiritisten spreken ook in tongen. Nou, dat is best mogelijk. Ieder mens kan in tongen spreken. Alleen, waarom doet hij het niet? Ja, nou, omdat het moet ergens doorgeprikkeld worden. Er moet ergens iets aangevuld worden. En dat kan een boze geest doen, maar dat kan ook Gods geest doen. En de Heilige Geest kent alle talen. Want als dat niet zo was, dan hoefde hij ook niet te bidden. Ja. Want die kent alle talen. En hij brengt in ons tot ontwikkeling de gave der talen. Ieder mens heeft intuïtie. Dat kan een vrouw hebben ten opzichte van een man die zegt die deugt niet. En ze weet helemaal niet waarom. Dat is intuïtie. Dat is een gave van onderscheiding. En wat denk je als nu... En als nu de Heilige Geest die gave ontwikkelt op een hoger niveau, nou dan krijg je de onderscheiding van de geesten. Dan heb je de gave van de onderscheiding van de geesten. Kijk, want nu ben ik u aan het inleiden hoe wij in de toekomst ons bewust moeten zijn hoe wij ons ontwikkelen zullen. Dat is niet iets geheimzinnigs. Dat je zegt, nou moet ik maar wachten en dan valt het wel... opeens boven op me. Paulus zegt, hij zegt niet wacht maar op de gave, maar hij zegt ijvert naar de gave. Dat is een heel ander iets. Hij zegt ijvert naar de gave des geestes. En hoeveel mensen zeggen ja, ik wacht wel. Dat is passief. Filippenzen 2. Vers 12. Daarom, mijn geliefde gelijkheid en al de tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken of uitwerken met vrezen en beven. Werk, de oude Statenvertaling heeft, en ik ben altijd blij dat ik die geleerd heb, werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken. Nou, zijn welbehagen. Nou? Er staat dus werk uw zelfzaligheid. Werk je behoud uit. En wat moet ik dan weten als ik dat behoud uitwerk? Werk uw zelfzaligheid. Ik neem nou de oude vertaling maar, want daar kan ik beter mee praten. Met de nieuwe. Maar dat komt er ongeveer wel op neer. Behoudenis bewerken met vrees en beven. Nou, werk uw zelfzaligheid uit. Werk dat nou uit. En wees je bewust, want God is het die in u werkt. En waarom is dat zo? Omdat Gods geest in mij is. Dat is Gods geest. Dus Paulus bedoelt dit, Gods geest woont in je. En die werkt in je. Maar jij moet het doen, want hij helpt je. En nou moet je dat doen in diep besef. Van zijn tegenwoordigheid. Met eerbied staat er met vrezen en beven. Daar hebben we dan weer dat vrezen. Wat ik vanmorgen zei. Dat vrezen en beven. En in het Nieuwe Testament. In de liefde. Met God verbonden. Maar in het diepe besef van zijn heilige tegenwoordigheid. Dat je met een heilige geest te doen hebt. Ja. Dat is het besef. Want het is God die in jou woont. Dus houd er goed in de gaten. Dat je met een heilige God te maken hebt. Met een heilige geest. Nou, die geest, die woont in je. En nou wil ik willen. Ik wil iets en ik werk. Ik wil iets werken, ik wil iets doen. Nou, zegt hij, doe dat dan maar, want het is Gods geest. Nou vertaal ik het maar, want het is Gods geest die in jou dat willen en dat werken van jou uitwerkt. Heb je het in de gaten? Hij stimuleert jouw gaven.
En nu kun je je behoudenis uitwerken, omdat die geest in jou dat allemaal mogelijk maakt. En jij neemt dat over. Hij stimuleert dat. En daarom spreek ik liever van begaafdheid als van gave. Een begaafdheid, dat is een aangeboren en een ingeschapen bekwaamheid. Ja, een gave, ja, de Heilige Geest is een gave, maar dan staat er ook een heel ander Grieks woord. Een gave, als ik iemand iets geef, dat is een gave. Maar dat is heel anders dan een begaafdheid. Jezus is een gave. God heeft een gave gegeven van Jezus. Dat is een geschenk. De schuldvergiffenis is een gave. Want daar kan ik niks aan doen. Dat aanvaard ik als een gave. Maar niet als een begaafdheid. Maar daar staat ook niet charisma. Dan worden er heel andere woorden gebruikt. Ik hoop dat u begrijpt. Een gave. Je kunt een gave in de collectezak doen. Maar dat is geen begaafdheid. Dat is geen charisma. Dus daarvoor gebruik ik in verband met de charismata, met de geestelijke gave, liever het woord begaafdheid. Dan is dat iets wat wij zelf hebben. En een gave is wat je ontvangt. Dus ik noem de schuldvergiffenis. De Heilige Geest zelf is een gave. Die kan ik mijzelf niet schenken. Dat is een gave van de Heer. Op mijn gebed. Ik vraag om de Heilige Geest en ik krijg hem. Nou, dat is de gave. Zuivere gave, dat is geen begaafdheid. Maar in mij werken de begaafdheden. Dus dat zijn ook in het Grieks zijn dat verschillende woorden. En nu wil ik iets, want ik ben een kind van God. En hij werkt alleen natuurlijk in een gewillig volk. Hij twist niet met je, je Heilige Geest. Die periode is weg. Wij bidden om die geest. Dan gaat hij toch niet met je twisten. Ik zeg, ik heb hem, hoe eerder hoe beter. En hoe liever. Nou, dus ik vraag om die geest. En die geest begint in mij, mijn willen. En mijn werken begint die geest uit te werken. Die begint mij daarin te helpen. Hij is de leraar. Die mij helpt. En mij een handje helpt. Wat is dus zaak? Om die leraar niet te dwarsbomen. Maar je hebt wel eens moeilijke leerlingen. Lastige leerlingen. En die kunnen het een leraar zo moeilijk maken dat hij zegt, ik schrijf mij uit. Ja. Of hebben jullie er wel van gehoord? Ja. Ja, dan lopen ze de klas uit. Je kunt een leraar in zijn lessen hinderen. Zodat het te moeilijk wordt. Je kunt zelfs de geest doven. Dan gaat hij de klas uit. Ja. Dat is duidelijk. Wat je dus moet doen, je moet aan die geest ruimte geven. Je moet die leraar, moet je respecteren en je moet je aandacht op hem richten. Dat die leraar makkelijk les kan geven. Als iedereen onder een les wat anders zit te doen, ja, dan is het plezier van je les er af. Niet waar, we zitten zonder wel voor de volgende les te studeren. Ja. Dus wij moeten geen lastige leerlingen zijn. De geest is, om nou een Hollands woord te gebruiken, een leerkracht. Of om een Hollands woord te gebruiken, de geest is een leerkracht van omhoog. Gesnapt? Wij spreken over leerkrachten. Ik weet niet of ze dat tegenwoordig gaan doen, maar een school heeft zoveel leerkrachten. Nou, de Heilige Geest is een leerkracht. Alleen een leerkracht van omhoog. Ja. Kijk, ik wil jullie begrippen bijbrengen dat je verder kunt komen. Maar als je de dingen niet ziet, dan dooi je als een blinde rond. Om niet te zeggen als een blind paard. Dus voor de juiste opstelling, dat er vervuld wordt, dat het doel is die volkomen mens. Ik heb wel eens hier in, voor een geïnformeerde gesproken, voor een bijbelstudie. Ja. En toen had ik het over tongen spreken. En toen vroeg iemand aan mij, een vrouw, en als je nou niet in tongen spreekt, ga je dan verloren? Ik zeg, dat zeg ik niet. Ik zeg, je gaat verloren als je niet in Jezus gelooft. Zegt een man, oh, zegt ze, waar zullen we dan ons moeilijke problemen van maken? Zegt man, dan houden we het maar bij het oude. Kijk, die vrouw die dacht, als ik dan maar met mijn hakken over de sloot ben, dan ben ik het toch. Als ik nou maar Jezus heb aanvaard, kom ik het toch wel. Dan ga ik toch niet verloren. Nou, en bij een hoop mensen dan is dat het eind van het evangelie, dat ik maar niet verloren ga. Maar je hebt aan je doel niet beantwoord. Want God heeft je niet wedergeboren worden door zijn woord om een klein kind te blijven, maar om een volwassen zoon te worden. Dat is nog wat anders. Kijk, dan wij mogen niet tevreden zijn met alleen te zeggen, ik ben een kind. En als mensen dus zingen, ik klem me daarom vast aan Golgotha's kruis, dan zeg ik, dan doen ze verkeerd. Want Golgotha's kruis is de verzoening. Maar daar moeten we niet aan vastklemmen. Ik moet verder die weg. Golgotha's kruis staat aan het begin van de weg. Maar die weg, die gaat naar de volkomenheid. Naar de onberispelijkheid. En dat is nou iets wat een heel wat gemeenten die blijven staan bij een bekeringsboodschap. Nou, die komen ook geen steek verder. Gaan die mensen verloren? Het gaat er niet over of je verloren gaat. Het gaat erover of je ooit aan je doel komt. Ja. Dat moeten we goed zien. En dan moet je aan bepaalde voorwaarden kunnen voldoen. En als je die voorwaarden niet hebt, dan kom je niet verder. Nou, dan blijf je aan dat Golgotha's kruis. Dat is het enige waar je dan verstaat. Maar half. Dus wat moet een leerling allereerst? Die moet zijn kennis vermeerderen. Dat is logisch. Kennis is zo belangrijk. Kennis is onmisbaar voor de mens Gods. Waar God behagen in heeft, dat is de mens Gods. Dat Gods, dat wijst altijd op een hoog niveau. De stad Gods. Het evangelie Gods. Een engel Gods. Dat wijst op een verbondenheid. En als ik volkomen toegerust word op dat is een doel. En Paulus zegt in 2 Timotheüs 3 vers 17, opdat, je hebt nou dat woord, opdat de mens Gods, dat is het doel. Huh? Op dat is een doel aanwijzend voornaamwoord. Doel aanwijzend. En een doel is een welgewild, maar nog onzeker gevolg. Een doel is een welgewild, maar nog onzeker. Nou, dat is je doel. Je wil het. Maar je weet nog niet of je het haalt. Ik weet nog niet of ik het eind van de streep haal. Maar dat is toch mijn doel. Paulus zegt, ik jagen naar. Dat is je doel. Of je het haalt is een tweede zaak, maar je moet dat doel in de gaten houden. En dat doel is de toerusting om een volkomen mens te worden. Dus ik moet jagen naar de geestelijke begaafdheden. Als hemelburger. Streef naar de uitingen van de geest. Bereik het doel als hemelburger. Niet ik ben met mijn hakken over de sloop, maar ik wil volwassen hemelburger zijn in de Nieuwe Jeruzalem. Daar gaat het over. En dat moet ik, en dan moet ik hebben de kennis van de waarheid. En waar is de waarheid? Dat is de gedachte Gods in het hemelse gewesten. Kijk, je hebt een waarheid op aarde, dat was de wet. Dat was uw wet is waarheid, zegt de psalmist. Maar dat was de waarheid in de zichtbare wereld. Ook onmisbaar voor de mens. Voor de natuurlijke mens. Je moet weten dat hij niet stelen mag. Ja, dat is een waarheid. Je moet weten dat hij gedijsbreuk moet plegen. Dat is in de natuurlijke wereld. Maar er is ook een waarheid in de geestelijke wereld. Dat ik die oorzaak van de zonde kan aantasten. En
En wat Jezus deed, de werken des duivels verbreken. In mij. En zo nodig in een ander. De waarheid is dat ik kennis moet verzamelen in de onzichtbare wereld. Van de dingen die ik niet zie. Ik zie Jezus niet met mijn natuurlijk oog. Maar ik moet wel kennis hebben van hem. Ik zie die machten niet die in mij werken. Maar dat ze er zijn, dat ervaar ik wel. Dat zie ik aan hun uitingen. Nou, en dan moet ik kennis krijgen hoe dat werkt. Nou, dat is de waarheid. Ik kan tegen iemand zeggen, toen ik eens een keer met mijn vader over sprak, over problemen die ik had, toen zegt hij, maar veel bidden en je best doen. Maar dat was de waarheid niet. Dat kan iedereen zeggen. Maar de man wist het ook niet. Het was een hele gelovige man. Maar ja, die wist er ook niks van. Maar dat je tegen een macht moest strijden, daar had hij nooit van gehoord. En hoeveel mensen hebben er wel van gehoord? Dus, dat is nu voor de natuurlijke christenen het grote probleem, dat ze dit evangelie niet willen kunnen aanvaarden. Waarom niet? Omdat ze dat niet geloven. Hele categorieën christenen verwerpen dit. Dan zeggen de mensen, de Heer die kan vannacht komen. Waarom? Ja, nou, dan neemt hij op. Heerlijk. Maar heeft dan de gemeente het doel bereikt? Nee. Dan is de landman, die heeft geen rijpe oogst binnengehaald, hoor. Die is dan gemaaid, terwijl het koren nog niet te nauwe nood in de grond is. Ja, wie doet dat nou? Daar staat in Jacobus 5 dat de landman geduldig is totdat het de vroege en de spade regen de Heilige Geest heeft ontvangen. En dat hij dan wacht tot die rijpe oogst. De oogst der aarde is rijp geworden. Nou, en de Heer die komt vannacht. Dan kun je zien uit welke bron dat geboren is. Dat is een misleiding. Want dat belet de mens om dat doel na te jagen. Want dat heb ik helemaal niet nodig. Ze zeiden, dat doet Israël wel. He, als wij weg zijn, dan gaat God met Israël verder. Dan begrijp je dat, hoe dat zit. Ik kreeg van een van de broeders die hier zit, kreeg ik destijds een brief. En ze hadden voor de EO, had daar dominee Glashouw, of die zoon dan, die had gezegd, die ruiter op het witte paard uit Openbaring 6, weet je wel, van die vier ruiters, dat is de antichrist. Moet je even nagaan. Dus de antichrist gaat uit overwinnende en om te overwinnen. Dan zeg je, hoe kan dat nou? Hoe kan nou een christen dat zeggen? Die antichrist gaat uit om te verderven. Die gaat eruit om te vernielen. Huh? Maar, en dan staat er in Openbaring 19, wie die ruiter op het witte paard is, dan staat er dat woord Gods. En kijk eens naar zijn kleed, is met bloed geverfd. Bloed zit er nog op, van zijn lijden en sterven. Ja, en die achter hem komen, die volgen hem op witte paarden. Hoe kan dat nou in de symboliek ooit negatief zijn? Als alles wit is, zeg je, ja, maar dat is een vermomming. Ja. Dat kan niet. Dan voel je de misleiding. En de goede gemeente, die praat dat maar na. Want dat behoort bij die Maranatha-leer, dat behoort bij de Israël-leer. Ja. Want Israël moet het worden. Natuurlijk Israël, dat nergens in geloof. De orthodoxe Joden, een paar procent van de bevolking, de rest is liberaal, vrijzinnig. Geloof nergens in. En dan komt daar dadelijk die antichrist opzetten, met een occultisme zoals er nooit geweest is. Die rechtstreeks contact heeft met de diepste afgrond en die Abaddon die verderven eruit haalt. Ik heb erover geschreven, die daar de eerste zondvloed heeft veroorzaakt, die verderven. Nou, die halen ze eruit. En ze brengen de hele aarde onder het occultisme. En dan wij maar zeggen, ja, je hebt die gaven niet nodig. Want die mensen die dat leren, dat de Heer vannacht komt, die leren ook dat je die gaven niet nodig hebt. Waarom hebben ze ook nodig? Ik heb eens een Pinkster voorganger horen zeggen, de Pinksterdag was voor de Joden. Ja. Hij zei, de Jeruzalem. De geest wijst ons die weg. De geest geeft ons die kennis. Dat wij die geest van die antichrist kunnen overvleugelen. Dat wij sterker zijn dan die geest van de antichrist. Zij hebben hem overwonnen. Nou, dan moet je heel wat mans zijn. Dan wil je de antichrist overwonnen. De geest van de antichrist. En Daniël zegt in Daniël 12 van de eindtijd. Velen zullen het onderzoeken en hun kennis vermeerderen. Ja, dan zeggen ze, net als met de zevende Adventist, dat je die boeken leest, ja, de wereld die gaat zo vooruit in kennis. Ja, dat is ook zo. Maar dat bedoelt Daniël niet. Daniël was een man die altijd in dat koninkrijk erheen was, zat de neuzen. Waar of niet? Ja. En die zegt, die kennis die gaat vermeerderen. Want Daniël die wist ook dan wel dat hij het niet grijpen kon. Maar dat zijn profetieën te maken hadden met wat aan ons gaat gebeuren, zegt Petrus. Ja. Nou, en die zegt, die kennis gaat verminderen. Dus de prediking van het evangelie van Jezus Christus moet bij ons prioriteit hebben. Van Jezus Christus. Niet over Jezus, dat is nodig. Want het prediking over Jezus zegt dat hij voor je zonde gestorven is, wat hij gedaan heeft. Dat hij je doopt met de geest, dat is nodig. Maar van Jezus, dat wil zeggen, hij heeft dat evangelie van het koninkrijk der hemel gebracht. En dat moet jij dan gaan doen. En daar moet je kennis van hebben, want anders kan je iets niet prediken als je niks weet. De mensen moeten besef hebben dat ze dadelijk de strijd hebben aan te binden tegen de antichrist. Om overeind te blijven. En dat is een geestelijke strijd. Dan zeg je, ja, dat zijn de Russen. Nou, de Russen en de antichrist. De antichrist, zegt Johannes, die komt uit de gemeente voort. Ze zijn van ons uitgegaan. Ja. Maar hoe kunnen ze nou toch zeggen dat het een Rus is? He? Kijk, dan gaan ze op politieke toer. Dan doen ze net als de Joden in de tijd van de Romeinen. Die Romeinen er maar uit. Dan is die antichrist weg. Moet het dan beslist in Nederland zijn? Wat? Wat zeg je? Nee, dat zeg ik ook niet. Nee. Als het een persoon is, ja, dat zal wel een persoon zijn in de top. Het is er één uit het volle evangelie geweest, die alles losgelaten heeft. Niet waar? Die de hemelse gaven gesmaakt heeft en de krachten van de toekomende afgevallen is. Want ze zijn van ons uitgegaan. Ja, want hij zal wel het nodige weten van het koninkrijk der hemelen. Wij moeten begrijpen dat we een zware strijd hebben te voeren in de geestelijke wereld. Paulus zegt het tegen de overheden en de machten in de lucht. Tegen de wereldbeheersers. In de laatste dagen. Zelfs tegen de overheden en de machten. Nou, waar werd dat gedaan? Men snapt het niet. Nou, dat is omdat er kennis ontbreekt. En de climax van de strijd in de hemelse gewesten, waar ligt die? Het hoogtepunt? Armageddon. Nou, dat is een hemelse strijd. En waar gaan ze ervan maken? Een plaatsje daar in de buurt van het gebergte van Gilboa. Ja.
Dat is dan een strijd in onze gedachten en onze gevoelens.
Dat is een strijd zuiver in de geestelijke wereld als wij. En dan kom ik, als wij ons verheffen in de hemelse gewesten, daar valt die strijd. Die eindstrijd. Maar ja, dat is een onderwerp apart, daar kom ik nou niet aan, maar ik wijs er alleen maar op. Dus wat doet de kennis van het evangelie van het koninkrijk der hemel? Die neemt je bedekking weg. Weet je wel dat Jesaja dat ergens zegt in hoofdstuk 29, op die berg Sion zal de Heere de bedekking wegnemen, de sluier wegnemen die alle natie omsluit en de bedekking die alle volkeren bedekt. Dat is dat denken. Dat natuurlijke denken wordt dan weggenomen en je ziet de geestelijke wereld. Die bedekking heeft er eeuwenlang opgelegen. Hij heeft eeuwenlang de mens bestreden in plaats van de geest. Dus men doet, men straft de mens. Ja, en een overheid kan dat niet anders. Die moet een mens straffen. Omdat eenvoudig een overheid, die kan geen duivelen uitwerpen. Heeft daar de taak niet voor. Dat is een natuurlijk gezag. Maar in een gemeente zegt Jezus nooit, je moet de mensen aanpakken. Er staat hier, je moet de mensen straf geven. Dat doet de Romeinse kerk. Die zegt, je moet voor straf mooi eens naar Rome gaan. Of je moet een aflaat kopen. De Heer kent geen straffen in de gemeente. De grootste straf is dat je loskomt van de Heer. Ja, dat wil je niet. En als je dat wel wil, kan de Heer je niet gebruiken. Zonder kennis van het evangelie van de Koninkrijk der Hemelen gaat het christendom verloren. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft, maar dat geldt ook voor ons. Ja. Dat wil zeggen, als je geen kennis hebt, dan word je in die tijd van die antichrist zeker een prooi van het rijk der duisternis. Dan grijpen de macht hier, je hebt geen verweer. Je ziet niet wat er aan de hand is, zoals zoveel mensen dat meemaken. Dus je kennis verlicht. Wij spraken vroeger van het tijdperk der verlichting. De Duitsers hebben daar één woord voor. De Aufklärung. Dat leer je in je geschiedenisboek. In het geschiedenisboek staat er de Aufklärung. Dat was de tijd van de vooruitgang in Duitsland. De ene uitvinding op de andere. En men begon anders tegen de zaken aan te kijken. Dat noemden ze de tijdperk van verlichting. Nou, dat was omdat de kennis vermeerderde. Nou, in het christendom is er ook eens een tijdperk van verlichting nodig. Van Aufklärung. Maar maak die kennis dan niet opgeblazen. Ik dacht, broer, die kennis maakt opgeblazen. Ja, Paulus zegt het, dus het zal wel. En toch heb je hem zo hard nodig. En de liefde sticht. Wanneer maakt die kennis opgeblazen? Als die kennis een apart leven gaat leiden. Heb je? Dan is die kennis... Nou ja, ik ben gereformeerd geweest. Nou, je kende die kennis van het gereformeerde leer. Die had je in je hoofd. Nou, dan was je goed gereformeerd. Ja. Die had een eigen leven. Je leerde de uitverkiezing, de erfzonde en al die dingen. Of je daar iets van beleefde of niet. Dat deed er verder niet toe. Dat was je leer. Dat is een kennis die een eigen leven leidt. En dan kan ik zeggen hoe je macht uit moet werpen bij een ander. Maar als je dan nog nooit zover komt dat je iemand bevrijdt, zoals jezelf niet, nou, dan maakt die kennis opgeblazen. Wat heb je dan meer als iemand die kennis niet heeft? Als die kennis je niet brengt tot het gebruik van de geestelijke gaven, in verband met die zucht in de schepping, daar gaat het over, in verband met die opbouw van de gemeente. Kijk, die kennis heb ik nodig om de gemeente op te bouwen. Ja, ik was ook klaar. Kijk, het gaat om dat herstel van die zucht in de schepping. Dat kan je kind zijn, dat kan je vrouw zijn. Niet waar? Daar gaat het om, kan die in de gemeente het herstel vinden? Dat ze er bovenuit komen. En daarvoor heb ik de kennis nodig van de geestelijke wereld. En als ik alleen kennis heb en ik ijver niet naar die geestelijke gaven, baat mij die kennis niets. En terwille van dat herstel, strekken wij ons uit naar de kennis. De zonen gods die vergaderen kennis. Terwille van dat zij ook helpen willen. Medearbeiders gods. Om de werken des duivels te verbreken, daar heb je die kennis van nodig, net als Jezus. Jezus ging uit, lerende en doende. Nou, en hij zegt tot ons, wat de handeling 1 vers 1 zegt, wat Jezus begonnen was, te doen en te leren. Nou, dat zijn twee dingen, doen en leren. En daar gaat de leer voorop. Maar het gaat om het doen. Om het doen, niet om een om een sofisme, om iets te weten en zeggen, jongens, nou, ik weet meer dan jij. Want dan gaat het een eigen leven leiden. Dan krijg je verwaarde mensen. En dan gaan ze steeds meer en verfijnder te werk. Elke keer weten ze wat anders, maar het bouwt iemand niet op. En dan zeg ik, Heer, bewaar me ervoor dat, voor het gevaar dat ik mijn kennis zou vermeerderen en ik zou zelf innerlijk niet veranderen. Nou, daar gaan we dadelijk op verder. En dan moeten we ook altijd nog wel weten dat die kennis, wat Paulus zegt, ten dele is. De kennis die wij hebben, die is onvolkomen, is ons kennen. Dus dan hoef je ook nog niet opgeblazen te zijn. Als je weet, jongens, ik weet er misschien nog maar een onderste partje van. Ja. En dan zeg je, ja, wij hebben zo'n zuivere leer, maar gebeurt het dan meer in je leven of in het leven van een gemeenteleden? Ja, dan bij een ander. Ja. Daar gaat het toch tenslotte om. De kennis die moet in werking gesteld worden ten behoeve van de gemeente. Ja. Dus de kennis is absoluut noodzakelijk, want Jezus was een leraar. Maar hij was ook nog iemand, een doer. Ja. Hij is gekomen om de werken des duivels te verbreken, door middel van die leer. Dat was de basis, het fundament. Hoe kun je de geestelijke gaven opwekken? Daar gaat het om. Ijvert naar de geestelijke gaven. Ja, maar hoe? Ja, hoe moet ik dat dan doen? Ja. Dus de kennis verzamelen, dat is één ding. Een tweede punt. Gebruik de basisgaven. Gebruik een basisgave. Wat is nou een basisgave van al je kennis? Wat is het eerste wat een kind moet leren?
Praten.
Praten. Moet hij ook leren? Ja. Je begint ook te praten met woordjes die hij helemaal niet verstaat. Een kind leert praten door woorden te gebruiken die hij niet begrijpt. En ze 100 keer zegt. En dan langzamerhand dringt het wel tot hem door. Ja. Dat is een basisgave, want als je niet praten kunt, als je geen taal kent, dan help je, ik zou zeggen, praktisch geen enkele gave. Dan werken de gaven niet, dat is een basisgave, taal. Het eerste wat een mens doet om zich in de wereld te bewegen is praten. Want met praten kun je contact leggen. En hoe kan ik nou een leraar van een leraar les krijgen en ik krijg geen taal? Ik moet een taal kennen. Want anders kan hij me toch nooit onderwijzen. Dat is een basisgave. En hoe laat de christen zich nou horen in de geestelijke wereld? Tongentaal. Dus dat noem ik een basisgave. Die moet iedereen hebben. Net zo goed als iedereen moet kunnen praten. Dan ben je nog geen orator. Hè? Maar je moet toch allemaal kunnen praten. Nou, en je moet allemaal gaven van de tong hebben. Dat is het allereerste wat werkzaam is. En dat geeft ook geen enkel probleem. Het is juist in jouw Pinksterkringen was dat het probleem. Dat ze dachten, dat moet over je komen. En dan ging het de hele nacht voor binnen en dan gebeurde er nog niets. Dat was toen ik in Pinkster kwam. Dan hadden ze bidstonden ervoor. Maar als je de mensen onderwijst, je bezit het, maar je moet het in werking brengen. Nou, dan spreken ze zo in tongen. In onze kringen is het spreken in tongen helemaal geen probleem. In een gemeente is dat ook geen probleem. Maar ik weet wel, toen ik vroeger in Amsterdam kwam, waren er stukken 4, 5 die in tongen spraken. Ja, dat was dan de Pinkstergemeente. En dat was dan nog een goeie hoor. Dus de basisgaven. Waarom? Wie in tongen spreekt, spreekt tot God. En waar kan hij ook nog mee spreken? Met engelen, want hij spreekt, hij kan ook nog in engelentaal spreken. Afgezien nog in mensentalen. Zoals die, hier zitten uit Hogeveen, hoe heet die patatbakker ook alweer? Wat?
Boegschoten,
ja. En Boegschoten, die kwam in Beukenstein. En Boegschoten, die had echt geen Italiaans geleerd hoor. Hij kon goed patat bakken, maar, maar verder reikte zijn kennis niet van de taal. En daar zat een Italiaan in de samenkomst. En Boegschoten.
Sokelli.
Wat?
Sokelli.
Ik had ze laatst samen in de samenkomst zitten. In de asiel. Ja. Ze zaten er allebei. En dat kan ik me nog goed herinneren. En Boegschoten, die begon in het Italiaans te spreken. En Sokelli, die zat achter in de zaal. En die hoorde het evangelie in het Italiaans verkondigen wat hij moest doen. En dat was een man uit de vergadering der gelovigen. Nou, dan moet je even nagaan. Ja. En ze leven allebei nog, hoor. Want ik heb ze laatst nog gesproken. Toen ik de laatste keer, ik ben vorig jaar, heb ik eerst in Delfzijl gesproken en toen in Emmen. Nou, toen hebben ze er nog gezegd. Ik zeg, herinner je, maar ze wisten het allebei nog, hoor. Maar dat is leuk. Ja. Ja, want anders zeg je, ja, ik heb het gelezen in een boekje. Maar dat hebben wij zelf meegemaakt. Ja. En Sokelli, die is in Nederland blijven wonen. En die zit nu in de gemeente van?
Zit in Groningen.
Hij zit in Groningen, goed. Dus wie in tongen bidt, spreekt tot God, converseert met God. En met de engelen. Dat is de conversatie. En de geest die weet wel wat hij zegt. Laat hem dan maar spreken. He? En dan zie je dat Paulus zegt, ja dat doen de heiden ook. Hij zegt, denk eraan, die worden meegenomen. Paulus begint 1 Korinthe 12 met de heidenen die worden meegedreven naar de afgoden. Naar de blinde afgoden. He? Want die inspireren ze. Maar hij zegt, wij worden ook geïnspireerd. Maar dan zeggen wij nooit Jezus een vervloeking. Maar je zegt, Jezus is hier. Is Jezus een vervloeking? Als je in de hemelse gewesten moet strijden, dan moet je nooit zeggen, Jezus is een vervloeking. Dan kan je hoogstens zeggen, Jezus was een vervloeking. Waar? Aan het kruis. Maar dan heb je weer dat evangelie van het kruis. Daar doe je in de hemelse gewesten niks mee. Kijk, dat evangelie van het kruis zegt, je bent een rechtvaardige. En daarom kan God je dopen met de Heilige Geest. Want hij doopt alleen maar wedergeboren mensen met de Heilige Geest. Nou dat, en wij kunnen dus de geest ontvangen omdat wij aan het kruis, in het kruisverdiensten geloven. Maar in de hemelse gewesten, daar moet je macht uit oefenen. Dan moet je zeggen, Jezus is Heer. Dan moet je zeggen, Jezus is een vervloeking, want hij is geen vervloeking meer. Dan kun je ook zeggen, Jezus was een vervloeking. Zo staat in 1 Korinthe 12. Maar Jezus is een vervloeking, dat is het niet. Hij was een vervloeking, maar daar kun je niet mee strijden. Ja, en dan zeg je, wat heeft dat nou mee te maken met de praktijk? Omdat er heel wat mensen zeggen, die dekken zich onder het bloed. Die moeten tegen de macht staan en zeggen, jongens, dek je onder het bloed. Heb je dat nooit gehoord? Dek je onder het bloed. Maar als je tegenover de macht staat, dan moet je niet onder het bloed dekken, want dat bloed dat vergeeft je zonde. Dat doet het bloed. Maar dat is niet de kracht. Tot overwinning, dat geeft de Heilige Geest. Kijk, het bloed, dat wijst op de schuldvergeving. En dat is natuurlijk, dat is het A van het hele alfabet, de schuldvergeving. Dat je zegt, mijn schuld is vergeven, dat is de schuld van de wereld is vergeven. Dat moet je alleen geloven. De mensen worden ook niet veroordeeld. Er staan niet de doden die stonden op en ieder werd geoordeeld naar zijn schuld, maar naar zijn werken. Want er kan niemand veroordeeld worden naar zijn schuld. Want die is weg. Maar naar zijn werken. Jezus zegt, ga weg van mij, geen werkers. De ongerechtigheid. Niet, je hebt zijn schuld, want die heeft hij betaald. Dan zou je zeggen, ja, maar die is betaald. Maar je werken. Kijk, en voor de natuurlijke mens botst dat weer. Heb je dus mensen die in de zichtbare wereld, Israël mensen ook veel, maar mensen die verwerpen de gaven, dan komen ze ook niet verder. Die gaven hebben we absoluut nodig. Maar men vindt dat maar vreemd, dat spreken in talen.
Ja.
Maar het is een eigenschap van de mens, een begaafdheid. De geest spreekt alle talen. Ik heb de geest wel eens vergeleken in ons met een souffleur. Kennen we dat woord?
Ja.
Of heb je nooit toneel gespeeld? Er zit er onderin, in dat toneel, er zit dat mannetje onder dat luikje. En als je dat dan niet meer verder weet, dan zegt hij zachtjes dat niemand het hoort. Maar soms hoor je de souffleur wel eens in de zaal. Nou, de Heilige Geest is een souffleur. Niemand hoort het buiten je, als jij het dan maar hoort. De souffleur van onze geest. De helper. Hij is toch een helper? Een souffleur is een helper. En jij mag met eer wegstrijken. Jij hebt het voorgedragen. En onze geest bezit het vermogen om het over te nemen. Wat hij souffleert. Onze geest heeft het vermogen om alles over te nemen. Dus de basisgave van het spreken in tongen geeft je entree in de hemelse gewesten. Daarvoor moet je dat oefenen. Dan spreken wij woorden uit zoals de geest ze geeft uit te spreken. Dat staat in Handelingen 2. Ze spraken zoals de geest het hun gaf uit te spreken. En dan, als je in die hemelse gewesten bent, dan ben je aan het verheffen. Paulus zegt, opdat ik me niet zal verheffen. Dat is zo belangrijk, dat een mens zich verheft. Want je zit in de zorgen. Hoe kom je eruit? Door je te verheffen en je los te maken. En dan zeg ik wel eens tegen mijn vrouw, als ik ga slapen, ik wil alleen in die hemelse gewesten denken, en of het nou kinderen zijn die problemen geven, of in het werk, of in de gemeente, ik wil daar niet aan denken, ik wil mij verheffen, want die zorgen, die hou je op de grond, want die bepaal je bij de situatie op aarde. En je wordt er geen cent beter van. Nou, dan verhef je dan. In de oude Statenvertaling staat het zo mooi. In 2 Korinther 5 zegt Paulus, als ik uitzinnig ben, dan ben ik het goden. Als ik gematigd van zinnen ben, ben ik het ulieden. Als ik uitzinnig ben. In onze Bijbel staat in geestvervoering ben. Maar uitzinnig, dat is het juiste woord. Van wie werd ook gezegd dat hij uitzinnig was? Van Jezus. En zijn familie zei, hij is uitzinnig. Ze grepen hem bij de arm, zeiden, oh, kom nou maar mee. Of iemand niet goed wijs was, uitzinnig. Ik heb dat woord eens opgezocht in mijn woordenboek, uitzinnig. Engelse woordenboek dat ik heb van de Bijbel. Ja. Weet je wat erachter staat? Dat woord existema, dat betekent je verplaatsen. Je verplaatsen. En weet je wat er nou ongelooflijk achter stond? Displaced. Weet je wat een displaced person is? Een displaced person. Dat is een persoon letterlijk die verplaatst is. Dat zijn de ontheemden. Dat noemen ze die mensen die uit Vietnam komen. Die dus plotseling in een heel andere maatschappij zitten. Die wij hier opvangen. Dat noemen de Engelsen displaced person. Verplaatste personen. Nou, dat is uitzinnig. Wij noemen dat ontheemd. Ja, maar kennen we toch wel dat woord, hè? Ontheemd. Dan ben je niet meer in je landje waar je je thuis voelt, maar je bent helemaal in een land, je bent in, laten we zeggen, je bent in Indië grootgebracht en dan plotseling zit je in Amsterdam. Huh? Nou, dan word je ontheemd. Dan ben je een displaced person. Displaced. Nou, als je nu hier aards bent en je spreekt in tongen en op een gegeven ogenblik ben je displaced. Dan ben je verplaatst. Dan ben je een displaced person. In de goede betekenis van het woord. Ja.
Eindelijk op de knop.
Ja. Maar dat, kijk, durven wij dat te zijn? Daar gaat het over. Durf je uitzinnig te zijn? Durf je een displaced person te zijn? Dat je dat bewust aanvaardt. Ja, dan kun je zeggen, er zijn zoveel extreme gevallen. Ja, maar er zijn ook spiritisten die in tongen spreken, maar daarvoor hoeven wij dat niet te laten. Niet waar? Er zijn zoveel mensen die in het Hollands vloeken, maar daarvoor mag ik toch wel Hollands spreken. Ik zal lof zingen met mijn geest. Als een displaced person. Dan zingt Paulus in tongen lof. Gods lof. Dat is een lofprijzing in tongen. En denk eraan dat dan hoef je niet per se te zeggen, dat moet op een bekende melodie, want in de eerste Pinkstertijd zongen ze rechtstreeks op geesteswijze in geestesliederen. Dat is het oude Pinksteren. Pas Stromen van Kracht heeft dat ingevoerd, het zingen op een melodie. Waar ik helemaal geen problemen mee heb hoor, maar ik wijs het er maar op. Dat het, zoals wij dat nu in Gorinchem ook wel doen, dat je dat over de hele wereld hoort. Ik heb het zelfs over de EO gehoord. Bij, hoe heet het, hoe noemen ze het, prijs of... Ronduit prijs, ja. Plotseling draaien ze een plaatje uit Californië. Ik zeg tegen mevrouw, ze zingen in tongen. Allemaal door elkaar. Ja, dat zeggen ze daar niet natuurlijk bij in de EO. Maar het was wel in tongen zingen van een koor. Dat was erg mooi. Lof zingen met mijn geest als hemelburger. Dat is heel belangrijk. Uitzinnig. Als een hemelburger. U kent die geschiedenis van Saul wel. Daar kwamen Saul die ging. Toen hij koning werd, ging hij op pad. En toen ontmoette hij een hoop profeten. En daar gingen voor de tamboerijnen, de sites enzovoort. Een hele musicerend gezelschap. En als Saul er komt, dan valt die geest op hem. Begint hij ook te profeteren. En dan later gebeurt het nog eens. En dan staat er. En hij, ook hij ontblootte zich. Ook hij deed zijn klederen uit. Ja, maar dan moet je opletten dat er staat ook. Want ja, Saul die was niet wijs. Ja, maar dat deden ze allemaal. Zo uitzinnig was die. Wat zat er nou achter? Wat zat er nou achter? En als David voor de ark huppelt, dan heeft hij ook zijn overjas uitgedaan. Kijk, in het Midden-Oosten, daar heb je dus een mantel. Weet je wat, dat noemen ze de mantel, het opperkleed. En je hebt een lijfrok. Zoals de Statenbijbel spreekt dan over een rok. Zoals Petrus in de schuit, weet je wel. Hij deed zijn mantel bij, want hij was naakt. Ja, naakt, ontbloot. Ze lagen daar niet naakt, maar ze lagen in die lijfrok. Want dan zegt Petrus ook, hij was naakt en deed hij zijn mantel aan. Maar bij het vissen had hij zijn mantel uitgedaan, maar hij was in zijn rok. Dat was dus een van geweven stof met mouwen en een lang kleed. Dat is op kon schorten. Als je ging wandelen of springen, nou, dan schortte je het op. Nou, dat was de rok. Maar waarvoor deden ze dat nu? Er zit een heel geweldige betekenis in. Weet je wat David zegt? Michal die lacht hem uit. Hij zegt, ze zegt, je bent geworden tot een smaad voor de slavinnen van je volk. Ja, dat is wel merkwaardig. In 2 Samuel. En dan geeft Paulus, dan geeft David er zo'n mooi antwoord op. En dan zal ik je vertellen waarom. Want anders begrijp je heel die betekenis niet. Twee koningen. Nee, 2 Samuel natuurlijk. Nou, David voor de ark. Dat is 6. Ja. En dan zegt 2 Samuel 6. Zegt in 30, zegt Michal. Wat eer heeft de koning van Israël zich als verworven dat hij zich heden ontbloot heeft ten aanschouwen van de slavinnen en de dienaren. En u weet, hij liep in een linnen lijfrok. Ja, dat staat in vers 14. Zoals een lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot. En David zeide tot Michal, voor het aangezicht des Heeren die mij verkoren heeft boven uw vader. He? Heb ik voor het aangezicht des Heeren heb ik gedanst. En dan zegt hij in vers 22, ik zal mij nog geringer gedragen dan ik deed. Ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen. En met moeten staan, heeft de Statenvertaling ook. En met de slavinnen van wie gij spreekt. Voor God waren al deze mensen gelijk. Daar gaat het over. Kijk, voor God zijn ze allemaal gelijk. David die zegt, ik heb mijn koningsmantel uitgetrokken. Want met die slavinnen ben ik voor het aangezicht des Heeren. En zijn alle mensen gelijk. Dat zit erachter. In een gemeente horen geen mensen te komen en die zeggen, we gaan er eens onze een modeshow geven van hoeden enzovoort. Niet dat die keurige hoed, dat kokette hoedje verkeerd is of die keurige, dat keurige pakje. Maar daar kom je niet voor. Want je komt ervoor om allemaal gelijk te zijn. Of je Surinamer bent of Indonesiër of je bent een uit Afrika of een Nederlander. Of man of vrouw, je bent allemaal gelijk. Arm of rijk, intellectueel of onderontwikkeld. Dat doet er niet toe, voor God ben je gelijk. En als een vrouw profiteert, dan kan het van dezelfde hoogte zijn als een man. En als de slavin met haar mevrouw kwam, en die slavin die had een profetie, dan kon die vrouw het ook wel gebruiken. Maar ze zijn voor God gelijk. Daarvoor ontbloten ze zich. Ik hoop dat u begrijpt. Daarvoor trokken ze hun mantel uit. Zo, dan waren je allemaal gelijk. In je linnen lijfrok.
Ja. Die mantel staat dus een bepaalde statuur.
Ja, koningsmantel. Hier, in dit geval. Hè. En Saul was ook. En ik weet niet of het waar is, maar Michal die kan wel aan de vader gedacht hebben toen. Die had dat ook gedaan. Ja. Weet je wel. Want Michal was de dochter van Saul. Heel merkwaardig. Dat is ook een voorwaarde. Een voorwaarde dat je je voor Gods aangezicht stelt als broeders en zusters in het huisgezin Gods. Dat je allemaal gelijk bent. Dat de natuurlijke verschillen wegvallen. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Zonen en dochteren, nou, die telden vroeger helemaal niet mee. Maar die zijn allemaal gelijk. Dat is het geheim. Willen die gaven gaan werken? Toen begonnen die gaven te werken. Maar als de een zich verheft over de ander, werkt het niet meer. Dus die mevrouw die mag zich best kleden als ze een aanzienlijke vrouw is. Dan mag ze zich best kleden in een mooi gewaad. Maar daar moet je niet mee in de gemeente pronken. Begrijp je? Dat moet niet iets zijn in de gemeente. Want Paulus zegt, nou die nee, die zit daar te eten en hij is dronken. Nou, die had zat en de ander, die heeft nog niet gegeten. Nou, dat was afkeurenswaardig. Hij zegt, doet het dan thuis. Wij zeggen, nou doet die mooie kleren om ermee te pronken, doet het dan maar thuis. Hij gaat dan maar de boulevard lopen. Ja. Maar durf uitzinnig te zijn, durf het. De meeste mensen, die kunnen dat niet. Ja. Onze cultuur is stijf. Is materialistisch. Je mooie huis. Je bezit. Ja, dat heb je in Afrika. Niet vandaar dat de Pinkster-evangelie er zo bij Afrikanen in gaat. He? Die hebben een voorrecht. Dat ze dat allemaal missen. Want dat gehecht zijn aan de aarde, daar zit ook je bezit in.
Ja, ja. Ik las laatst in een blad, een kerkblad, had die dominee geschreven, ja, dan zeggen ze, je moet alles letterlijk nemen. Hij zegt, nou, dan wil ik dan toch, en die had dat bestreden, dat je alles letterlijk moet nemen. En die had gezegd, dan wil ik een tekst geven, niet uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament, daar staat, verkoop al wat je hebt. En geef het aan hem. Hij zegt, en nou moet je maar schrijven wie dat gedaan heeft. Kijk, de voorwaarde is dat men vrij is voor Gods aangezicht. Zonder besef van schuld, dat men absoluut vrij is. Een stille Pinksterbeweging, dat is een contradictio in terminis. Dat is een innerlijke tegenstrijdigheid. Dat een Pinksterbeweging waar het altijd rustig is, dat klopt niet. Nee. Wat zegt u?
Had u daar maar eens heel goed over spreken komen terecht? Over dit laatste gedeelte.
Waar?
Overal.
Overal, ja. Goed. Om vrij te zijn. Ik was laatst in een gemeente, ook Rijswijk was het. En daar had de voorganger een gezicht. En die zag iemand uit Rijswijk zijn ze er?
Ja.
Van die halter. Iemand die wilde zijn handen opheffen. Maar die had een zware halter. Een halter kennen we toch wel. Dat is zo'n ijzeren staaf met schijven. En bij gymnastiek. En dan proberen ze die dingen omhoog te krijgen. Nou, en die kon ze niet. Want die halter die zat in de weg. Nou, en die halter. Dat waren al de beslommeringen. En de zorgen enzovoort enzovoort. Nou. En al die gebondenheden. En als dat, die halter dan maar weg. Dan kon dat omhoog. Ja. Dus de lofprijzing. Dat is erg belangrijk. Dus de voorwaarde om vrij te zijn. De lofprijzing. Dus ik heb nu gezegd die basisgaven. Hè? Gebruik van de basisgaven. De lofprijzing brengt je ook in de hemelse gewesten. Ja. Nou, dat is aanwijsbaar. Wordt vervuld met de Heilige Geest en zingt in psalmen, lofzangen en geestesliederen. Ja. En psalmen, denk eraan, dat zijn lofliederen. De rabbijnen noemden de psalmen lofliederen. Psalm zingt de Heer in je hart. Dat was een loflied uitspreken. Als iemand blij is, laat hem psalm zingen, zegt Jacobus 5. Ja, maar psalmen, dat is dus oorspronkelijk een loflied. Ja. Zingt en jubelt en juicht de Heer van harte. Dat staat er ook nog achter in Efeze. Dat is een voorwaarde. Dat als men zich oprecht aan de Heer geeft en men zingt. En laat het dan maar zijn met opgeven handen. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja. Want die opgeven handen die wijzen op iets. Ja. Die wijzen op een aanbidding. Op het verheffen van de innerlijke mens. De innerlijke mens verheft zich. Dat druk je uit. Met je handen. Zo goed als je met applaudisseren iets uitdrukt. Dat kwam, nou, je zou vroeger in de kerk geapplaudiseerd hebben, zeg. Als de dominee gesproken had. Maar in de eerste christelijke kerk was dat heel gewoon. Dus, daar applaudisseerden ze tussen de diensten door, heel gewoon. Maar als men de kerkgeschiedenis niet kent, dan krijg je de Nederlandse cultuur stijf en vormelijk. Weet je waar ze wel applaudisseren? Stalin. Je had mensen bij zich. Eén die was pas gepromoveerd omdat een ander in het concentratiekamp zat. En toen applaudisseerde men voor Stalin. En men moest, en toen was dat 10 minuten aan de gang en men moest nog applaudisseren. Moet je even nagaan. 10 minuten, nou, dat houdt niemand uit. En toen hield één man op en die ging zitten. En toen hielden ze allemaal op. En die man die er ging zitten, die werd 's nachts gearresteerd. Omdat hij het eerste was geweest die ophield met applaudisseren. Ja, dat is een historisch feit. Ik las het laatst in een geschiedenisboek. Merkwaardig, hè? Weet je wat ik las in een in kerkgeschiedenis van de eerste eeuw? Ik strekte mijn handen uit en naderde tot mijn Heer. Want de uitbreiding mijner handen is zijn teken. Wanneer ik ze uitbreid, betekent dit een uitgespreide boom die zich verheft op de weg der rechtvaardigen. Dat las ik in een kerkgeschiedenisboek over de eerste twee eeuwen. Dus die man, was een gedicht uit de eerste eeuw na Christus, die zegt het is een uitgespreide boom. Altaar naar het blauw des hemels. Een smachtend verlangen naar het blauw des hemels. Als Elia niet kan profiteren, hij zit in de problemen, dan komt er een citer. En die man die speelt op de citer en dan krijgt Elia zijn profetieën. 2 Koningen 3. Wel eens van gehoord? Ja. Dat is de lofprijzing. Maar hoort erbij. Kijk, en zeg, ja, maar dat zijn we thuis niet gewend geweest. Nou ja, we zijn zoveel niet gewend geweest. Vroeger waren ze niet gewend om in tongen te spreken. Laat staan en zingen. Je activeert de geestelijke gaven dus. 1. Door kennis. 2. Gebruik van de geestesgaven. 3. Door het zingen, door de lofprijs. Ook in tongen. Je activeert de geestelijke gaven door het juiste klimaat te scheppen. Je opent je hart naar de hemelse Vader met het Koninkrijk Gods in je hart van vrede, gerechtigheid en blijdschap. Dan activeer je de geestelijke gaven. Kijk, als men in het juiste geestesklimaat is van vrede en gerechtigheid. Is het mijn tijd al? Oh zo, ja. Kijk, dan kan de profetie werken. Als er in een gemeente ruzie is, dan werkt de profetie niet. Als er alleen kennis is, dan werkt de profetie niet. Dan zul je zien, dan verdwijnt dat. Net zo goed als in de kerk. Dan verdwijnt die ook in onze kringen. De profetie moet ook altijd positief zijn. Want die is tot opbouw en stichting. Nooit een profetie die een mens omlaag drukt. Want dat komt niet met het Koninkrijk Gods overeen. God twist niet met de mens. Hij helpt hem alleen. Dus hij is stichtend, vermalend, vertroostend.
Kun je het alsjeblieft nog eens zeggen, die punten? Maar dan hebben we maar in 2.
Nou, nummer 1 is je kennis. Ja. Nummer 2 is je basisgaven gebruiken, dat is spreken in tongen. Ja. Nummer 3 is de lofprijs. Ja. Nummer 4 is de juiste sfeer scheppen in de gemeente. Denk aan die mensen die daar, zoals Saul, hun bovenkleren uitdeden, waarom ze wilden allemaal gelijk zijn. Dat is een sfeer. We zijn allemaal gelijk voor de Heer. Dat is de juiste sfeer scheppen. Dan worden de verschillen opgeheven. Partijschappen bederven de sfeer en dan gaan de geestelijke gaven stuk. Denk maar aan Korinthe. Daarom zijn er onder u vele zieken, zwakken en vele zijn er al ontslapen, zegt Paulus. Waarom? Omdat de sfeer bedorven is. Want de Heilige Geest kan niet werken in een sfeer van onrust en van jaloezie. En waar de een tegen de ander werkt. De mensen die aan de zijlijn blijven staan op het arbeidsveld bederven de sfeer. Die zeggen, daar doen ze dat. Nee, als je niet meedoet, dan bederf je de sfeer. Dat is toch duidelijk? Dan, als je een sfeer bederft, dan komt er wanorde in de geestelijke wereld. Dan weten de engelen het ook niet meer.
Dat een onrustige sfeer, een sfeer van jaloersheid, een sfeer van kritiek, wel, die bederft iets in de geestelijke wereld. Die geeft daar wanorde. Waar activeren we de geestelijke gaven ook nog meer door, want ik ga nu eindigen. Maar ik wil de punten nog zeggen. Door de liefde. De onderlinge liefde. Een positieve instelling waarmee je elkaar benadert. Je denkt alleen aan het lichaam des Heren. En daar hou je van. Dat is de gemeente. De Heer werkt in de gemeente. Paulus, de openbaring is gericht aan de gemeente. Niet aan mensen die aan de zijkant staan. En ik heb al gezegd, zo gauw ze gaan zwerven, dat deed Kain. Die ging zwerven. Zo gauw ze fout gingen, dan ging Israël in de ballingschap. Of in Babel werden ze verstrooid. Israël is verstrooid. Nou, er zijn mensen die zoeken de verstrooiing. Die zeggen, vandaag zit ik daar en morgen zit ik daar. Ja. Dat is de consumerende maatschappij. Ja, die consumeren, die eten alleen. En ze zullen nooit iets meedelen. Want in een gemeente moet je nog eens een ander helpen. Oh, dat is zo gemakkelijk om op een conferentie hoor te zitten. Allemaal met oudere mensen. Hè? En gelijksgezinden. Daar is de sfeer wel goed. Maar ja, in een gemeente zitten ook kinderen. En er zitten ook mensen die er pas bij zijn enzovoort. Dus de liefde. Jaag de liefde na. Dat staat er. Dat blijkt ook uit het avondmaal. De liefde die kwetst niemands gevoel. Maar de liefde die spreekt ook nooit uit een gekwetst gevoel. Je reactie moet ook in liefde zijn. Je moet niet zeggen, jij hebt dat gezegd, of jij bent naast me, jij hebt me niet aangekeken enzovoort. Want de liefde die reageert zo niet. De gaven werken door de liefde. Je kunt de gaven activeren door de hoop die je hebt. Door de verwachting van een nieuwe tijd. Het geloof dat Christus zich gaat openbaren onder ons. Omdat het u aan geen gave ontbreekt, omdat je gelooft en vertrouwt, zegt Paulus, op de openbaring van Jezus Christus in je. 1 Korinthe 1, vers 7 en 8. Hij zegt, opdat je onberispelijk mag zijn op de dag des Heren. Hij zegt, dan begint dat, je verlangt dat de Heer in jou zich openbaart. Dat je gaat leren wat de Heer doet, maar ook gaat doen wat de Heer gedaan heeft. Want de Heer heeft een voorbeeld gegeven op een klein stukje land, opdat wij in zijn voetsporen zullen volgen. Dus dat is de activering van de hoop als je bezig bent met de toekomst en je zegt we moeten onberispelijk zijn en je zegt de Heer moet zich in mij openbaren, dan strek je uit naar die gaven, want door die gaven gebeurt het. Want de volkomenheid is een toerusten. Je rust je toe. Opdat de mens Gods volkomen zijn en tot alle goed werk volkomen toegerust met die gaven. En tenslotte, nou kan je ook bijvoorbeeld met handoplegging enzovoort. Hè. Maar dat stel ik nou, dat is wel bekend. Hè. Veronachtzaam de gaven niet die in u is, die je ontvangen hebt door handoplegging. Nou, en handoplegging doe je ook uit liefde. Kijk, als je iemand de hand oplegt, ook voor genezing, dan moet je die mensen in de eerste plaats lief hebben. Dat moet niet automatisch gaan aan de lopende band. Want dan merk ik het niet. Ik moet mij identificeren door mijn liefde. Dat ik zeg, ik heb net als die liefde Gods is in mij uitgestort. En daarom bid ik met iemand. Vanuit die liefde Gods. Nou, ik moet eindigen. Dus dat doen we dan maar. Ja. Dus de volgende keer maar weer verder.